Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Wieger Duitman en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Jonkman uit Steenwijk voor. U ook hartelijk welkom bij ons. Vanmorgen na de kerkdienst is er voor de kinderen de gelegenheid om te oefenen met het zingen voor het kerstfeest van volgende week. Tot dan met de kinderen hopen te vieren. Dat is hier gewoon in de kerkzaal na de dienst. Kerkenraad wens ik iedereen een goede en een gezegende kerkdienst toe. En laten we deze dienst beginnen door samen te zingen gezang 105 en voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Er is een moment gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Wij houden deze dienst in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. En de drie enige God groet ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen van Psalm 149, de versen 3 en 5. Laten we samen luisteren naar de geboden van onze God en daarna zingen van Psalm 72, de versen 1, 6 en 7. En ik wil met u luisteren naar woorden uit Leviticus 19, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 12. Eerst Leviticus 19, daar zegt de Heere: toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat, mijn rustdag, in acht. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Beroof niemand en pers een ander niet af. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lastenpraat over hem rond te strooien. Wees niet haatdragend, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En daar sluit de apostel Paulus bij aan in Romeinen 12. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hem, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Tot zover. Laten we samen bidden. In ons gebed willen we denken aan Nico Hulsebos, want gisteren is zijn broer opgenomen in het ziekenhuis met een maagzweer en hij heeft behoefte aan de voorbeden van de gemeente. Zullen we samen bidden. We danken u, Heren, dat wij een toekomst mogen hebben. Uw woord is er vol van, de liederen zijn er vol van. En mag ons hart er ook vol van zijn. En u bent er ook zelf vol van om ons te leiden naar uw toekomst. Zo openbaart u zichzelf in uw woord. En daarvoor willen we u danken. Danken dat we echt hoop mogen hebben, die werkelijk ergens op gebaseerd is, namelijk op uw belofte. En wil ons geven dat we in de adventstijd niet alleen terugkijken op de eerste komst van de Heer Jezus naar deze aarde, maar ook vooruit mogen zien naar zijn tweede komst. En dat geeft ons moed, hoop, houvast en toekomst in een onrustige en onveilige wereld. En we danken u dat we ook in deze dienst tot rust mogen komen bij u, maar ook bij elkaar. Wat heerlijk is het om elkaar te mogen ontmoeten, maar vooral om u te mogen ontmoeten in het geloof dat u ons wilt ontmoeten. Mag het een fijne ontmoeting zijn, Heere, waar we met ons hele hart bij betrokken mogen zijn. En leid ons daarbij door uw Heilige Geest. Leid ons bij het zingen, bij het bidden, bij het lezen en overdenken van uw woord. En open ons hart ervoor. Wil ons ook persoonlijk nabij zijn in onze eigen levensomstandigheden. U weet met welke gedachten en gevoelens we hier vanmorgen gekomen zijn en waarmee we in de kerk zitten. En help ons, Heere, om te geloven dat u van ons weet en dat u bij ons bent. Dank ook voor uw zorg in de afgelopen week. En we willen in het bijzonder bidden voor de broer van onze broeder Nico Hulsebos, nu hij opgenomen is in het ziekenhuis met een maagsfeer. En u weet, Heere, wat dat voor hem betekent. En we willen bidden, wees met zijn broer, wees hem dicht nabij, geef hem wat nodig is en mag hij genezen. Wees ook met Nico, geef ook hem uw kracht en zegen om ermee om te kunnen gaan. En zo willen we alles, Heere, in uw handen leggen. We denken ook aan de wereld waarin we leven, een wereld vol met onrust, een wereld die op weg is naar een toekomst die u alleen geven kunt. En we geven, Heere, dat er nog velen tot geloof mogen komen. Dan denken we ook aan Israël, uw volk verspreid over heel de wereld. En we willen bidden of u de belofte die u aan uw volk hebt gegeven wilt vervullen. En mogen er velen tot geloof komen, Heere. En we danken u dat er ook Messias beleidende Joden mogen zijn die de Heer Jezus als de Messias hebben aanvaard. Wil ook hen ondersteunen en sterken. O Heere, geef vrede op deze aarde. Vrede waar nu nog onvrede is. Geef rust en geef ook onze regering alles wat nodig is om ons land te kunnen regeren. Ach Heere, geef wijsheid. We dragen hen aan u op, omdat we erop vertrouwen en geloven dat de overheid door u gegeven is. En we willen ook bidden voor de kinderen, we willen ook hen nabij zijn. Geef ook hun wat ze nodig hebben. Denk aan de jongeren, denk ook aan hen die thuis meeluisteren en meekijken. Wees met hen die niet meer in de kerk kunnen komen, denk aan de ouderen en de zieken, wil ook hen ondersteunen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu ruimte voor het kindermoment.
Zo, kom er lekker bij. Terwijl de kinderen naar voren komen, maak ik even gebruik van de gelegenheid. Vanmiddag is de kerk wat moeilijk bereikbaar vanwege kerst in Oudkampen. Er zijn nog parkeervergunningen. Dus mocht u er nog gebruik van willen maken, voor mensen die slechter been zijn, dan kunt u langs de Burgwal parkeren. Kunt u na de dienst even een ontheffing, is het eigenlijk, ophalen bij mij. Nou, dat is voor de mensen achter jullie. Voor jullie gaan we verder met het project over bestemming Bethlehem. Want daar zijn we naartoe op weg, hè. Daar hebben we die mooie ja, maquette is het bijna, hè? Met alle huisjes van Bethlehem hebben we daarvoor staan. Ik heb hem eventjes met een fotootje op de beamer gezet. Ik hoop dat hij het doet. Kijk, dan kunnen de mensen thuis hem ook zien. En hier in de kerk ook, want die komen natuurlijk allemaal niet zo mooi vooraan zitten. Kijk, dat is hem van bovenaf, zie je? En jullie mogen even weer wat dichterbij komen. Kom dan maar bij. Zo, hier zien we alle huisjes nog, hè? En we zien het huisje van David. Weet u nog wat het huisje van David was? Tia, ja, heel goed. En dan hebben we nog het huisje van, weet u nog van wie dit huisje is hier vooraan? Van wie was die? Weet jullie dat nog?
Rutte Naomi.
Rutte Naomi, ja goed. Allemaal mensen die wat met Bethlehem te maken hebben. En vandaag gaat het over de profeet Micha. Kennen jullie die? Niet zo heel bekend, hè? Weet jullie wat een profeet is? Weet jullie dat? Dat is een moeilijke vraag, hè? Wat doet een profeet? Weet iemand dat? Ja, weet je dat?
Die werkt voor God.
Die werkt voor God, dat klopt. Die geeft een boodschap van de Heere God door eigenlijk, hè? En wat zou nou een huisje zijn wat goed past bij een profeet? We hebben er nog drie over. Welke denk je dat van de profeet is? Die grote? Die hoge? Nee, dat is hem niet. Er zijn er nog twee over. Ik zie daar al iemand wijzen naar die. Ja, dat is hem inderdaad. En weet je waarom het dat huisje is? Daarbovenop ligt een doek, zie je dat? Een soort deken of een matje. En een profeet zat vroeger heel vaak op het dak om te bidden met God. Dat was de plek waar Micha vaak zat als hij een boodschap van de Heere God kreeg. En daarom is dat het huisje van Micha. Wie wil Micha de voorzitter? Kun je de voorzitter? Hopen dat Micha blijft staan. Zet hem een beetje eronder. Het huisje een klein beetje optillen. Ja, zo ja. Schuif hem eronder. Zo, goed zo. Ja, daar staat Micha. Hartstikke goed. En dan gaan jullie straks beneden horen waar het verhaal van Micha over gaat. Mag je nu even teruggaan naar je plekje daar? Want ik moet nog één ding met jullie doen, hè? Dat vergat ik helemaal. Het is ook derde advent vandaag. En er branden nog maar twee kaarsjes. Ja, daar gaan alle vingers alweer, hè. En wie wil het derde kaarsje aansteken? Dat hoef ik al niet eens te vragen, zeg maar. Mag ik jou vragen? Ja, toch? Het lied weer zingen over de reis naar Bethlehem. En dan mogen jullie naar beneden gaan. Verder op reis naar Bethlehem met Micha.
gaan lezen uit de Bijbel, Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldige. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen, en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast de lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw eet stro net als een rund. Bij het hol van een adder speelt de zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan, dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Tot zover. De tekst is het eerste vers. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Dit gedeelte verwijst ook naar de grote toekomst waar we naar uit mogen zien, de toekomst van vrede en gerechtigheid. En daar gaat het ook over in Gezang 288 en laten we van dat lied zingen de versen 1, 4 en 8. Laten we nou de preek zingen uit Opwekking, lied 71. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als er één ding is waar mensen op dit moment naar verlangen, dan is dat wel dat er een betere wereld komt en dat er volop vrede zal zijn. Ja, dat komt, dat verlangen, omdat we op dit moment in een wereld vol onvrede leven, als gevolg van de conflicten die er zijn. En waar mensen, en ik neem aan ook u, ik heb er in ieder geval wel behoefte aan, waar mensen behoefte aan hebben, dat is veiligheid. En vrede en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. Nou, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in deze wereld. Maar je ziet wel dat als mensen zich daar terecht mee bezighouden, dat niet altijd gevolgen heeft, want de vrede en de veiligheid in de wereld is op dit moment ver te zoeken. In Nederland zijn we over het algemeen redelijk veilig, maar 100% veiligheid is er niet. Nou, daarom zijn de meeste huizen beveiligd tegen inbraak of zijn er in de winkels beveiligers. En ook zijn er beveiligingsbedrijven die veel werk hebben. En die zouden natuurlijk niet nodig zijn als er volmaakte veiligheid in onze samenleving zou zijn. En als we rondkijken in de wereld, kun je niet spreken van veiligheid. Ja, en ik hoor toch best wel heel wat mensen, ook jonge mensen vooral, die zich wat bedreigd en onveilig voelen in deze wereld. Nou, we kijken alleen maar naar de vluchtelingen die naar ons land zijn gekomen. Die laten ons zien dat er op heel veel plaatsen geen vrede en veiligheid is. Ja, wat zou het heerlijk zijn, vindt u niet, als elk gevoel van onveiligheid verdwenen is en we in volle vrede, in rust en harmonie met elkaar kunnen leven. En dan hebben we het over een wereld waar geen enkel mens een ander mens op welke manier dan ook nog kwaad zal doen. Ook niet door bijvoorbeeld een kwetsende opmerking of door pesterijen. Nou, de Bijbel geeft ons onder andere in Jesaja 11 gegronde hoop op echte, eeuwig blijvende wereldvrede en veiligheid. We worden in het gedeelte in Jesaja 11 meegenomen naar de tijd dat koning Achas koning van Juda was. En zoals zoveel koningen regeerde ook Achas niet zoals de Heere dat bedoeld had. Onder zijn regering was er veel onrecht, geweld en onderdrukking van de zwakken in het land. Die worden daar dan vaak de dupe van. Er was ook geen eerlijke rechtspraak in het land, terwijl Leviticus 19 heel duidelijk maakt dat God wil dat er eerlijk recht gesproken wordt. Maar dit was er niet in het land en de zwakken in de samenleving werden dan ook niet beschermd door het recht. En ook de koning kwam niet voor hen op, terwijl dat van de koning die op de troon van David zat wel verwacht mocht worden. Ja, en dat liet de Heere niet over zijn kant gaan. Hij zou daarom een einde maken aan het koningshuis van David. Nou, dat is het moment waarop Jesaja 11 vers 1 in beeld komt. Jesaja vergelijkt het koningshuis van David, dat op dat moment op omvallen staat, Israël is in de ballingschap gevoerd, met een stronk. Van dat koningshuis is niet meer over dan een stronk. Nou ja, als een boom wordt omgezaagd, dan kan er een stukje van de boomstam in de grond blijven zitten. En dan kun je, als het een grote boom was, nog op zitten bijvoorbeeld. Nou, dat is wat er overgebleven is van de boom en dat wordt de stronk van de boom genoemd. En die stronk laat zien dat er eens een boom stond, een vruchtbare boom met takken en bladeren en eventueel vruchten, maar dat die boom er nu niet meer is. Ja, dat is dus een beeld van het koningshuis van David dat afgehouden wordt door koning Nebukadnezar van Babel. En een groot deel van het volk is in de ballingschap gevoerd. En, nou ja, er leek geen toekomst meer te zijn. En als het dan van mensen zou hebben afgehangen, zou het nooit meer goed zijn gekomen. Dan was er ook nooit meer een tijd gekomen waarin er een koning op de troon van David zou zitten, zoals God die voor ogen had. Maar gelukkig toen en nu hing en hangt het niet van mensen af. Als de wereldvrede en de veiligheid in de wereld af zou hangen van mensen, dan waren we goed in de aap gelogeerd. Dan is er geen toekomst. Dan is er niet echt hoop. Ja, en mensen komen er ook steeds meer achter dat wij mensen kennelijk niet in staat zijn om die wereldvrede tot stand te brengen. God had wel het koningshuis van David omver gehouden, maar toch niet helemaal doen verdwijnen. Er bleef nog een stronk over. En die stronk gaf hoop op een nieuw begin. Nou ja, in Jesaja 11 vers 1, om het even samen te vatten, gaat het dus over het koningshuis van David, waar alleen nog een stronk van over is gebleven. Maar is het u al opgevallen dat de tekst het niet heeft over de stronk van David, maar over de stronk van Isaï? Dat staat er, stronk van Isaï. En wat wil dat zeggen? Ja, Isaï was de vader van David. Isaï was nog niet de koning van Israël, dat was zijn zoon David. En dat er in de tekst gesproken wordt over de stronk van Isaï, laat ons weten dat God helemaal vanaf het begin opnieuw zal beginnen met het huis van David. Soms zie je dat er uit de stronk van een afgehouwen boom een nieuw groen takje opschiet. En dat kleine takje laat dan zien dat er toch nog leven in die stronk is en dat de wortels dus kennelijk toch nog wel hun werk doen. En het laat ons weten dat daar waar bij mensen geen mogelijkheden meer zijn, God een nieuw begin maakt. Nou, zo kan het ook gaan in ons eigen persoonlijke leven. Je kunt je soms voelen als een stronk van een afgehouwen boom. En dan heb je geen perspectief meer. En dan vraag je je af, hoe zal het weer anders worden? Hoe moet het verder? Maar als je dan terugkijkt op die tijd, als je daar de kans voor krijgt, dan mag je vaak zien dat God toch weer een nieuw begin gaf en je kon weer verder. Je kon weer naar de toekomst kijken. Hij gaf als het ware een groen takje dat verder uitgroeide en opbloeide. Nou, zo zag Jesaja uit de stronk van Isaï weer een jong groen takje, een tellig, opschieten. Er komt een scheut van zijn wortels tot bloei. En dat jonge takje zou uitgroeien tot een nieuwe boom. Letterlijk staat er dat dat nieuwe takje vrucht zal dragen. Nou, met andere woorden, het zou volgens Gods belofte in de toekomst weer goed komen met de troon van David. Maar dan ook alleen maar op grond van Gods belofte. En omdat God verder ging met zijn volk. Er zou weer een nieuwe koning op zijn troon komen. Die wel zou regeren zoals God dat van de koning vroeg. Er zou dus weer een nieuwe tijd, een toekomst voor het volk van God zijn. Nou ja, gemeente, we maken nu even een hele grote sprong. We trekken de lijn maar meteen door naar de tijd van het Nieuwe Testament. Want u hebt vast al gedacht dat met dit nieuwe takje de komst van Jezus wordt bedoeld. Stronk van Isaï is de Heer Jezus. Jesaja mocht als komst zijn geboorte en zijn werk aankondigen. De adventsbelofte die God zijn volk door middel van de profetie van Jesaja heeft gegeven, is dan ook vervuld toen Jezus werd geboren in Bethlehem. Nou ja, en hoe was het in de tijd van Jezus met het koningshuis van David? Nou, daar was helemaal niets meer van over. In Israël zat niet een afstammeling van David op de troon, maar iemand anders, namelijk koning Herodes. En hij was een Edomiet, een man uit Edom. Er waren natuurlijk nog wel afstammelingen van David. Nou, uit Lucas 2 vers 4 weten we dat Jozef uit het huis en het geslacht van David was. Maar hoewel Jozef van koninklijke afkomst was, was hij zelf geen koning. Nee, hij was timmerman. Niks mis mee, maar geen koning. En toen werd Jezus uit het huis en geslacht van David geboren. Hij was de beloofde koning op de troon van David. En toen hij werd geboren, werd ook duidelijk dat God zich houdt aan zijn beloften en dat we altijd kunnen vertrouwen op wat hij zegt. In Lucas 1, vers 32 en 33 lezen we dat de Heere God hem de troon van zijn vader David zal geven en zijn koningschap zal geen einde nemen. Komt nooit meer een einde aan. En deze koning is gekomen voor Joden en voor heidenen. Dus ook voor u, jou en mij. Paulus zegt over Jezus in Romeinen 15 vers 12. En dan verwijst hij naar Jesaja 11 vers 1. Isaï zal een telg voortbrengen. Hij die komt om over de heidenen te heersen. Op hem zullen zij hun hoop vestigen. En dan heeft Paulus het over de Heer Jezus. Nou, Jezus is de koning zoals God die bedoelt. En in hem is God helemaal opnieuw begonnen. Ook met ons. Want hij is voor ons gekomen. Met hem is dan ook de nieuwe tijd gekomen. In zijn werk op aarde werd hij geleid door de Heilige Geest. God zelf stond achter hem, bekwaamde hem en leidde hem. God gaf hem door zijn geest wijsheid en kracht om zijn verlossingswerk te doen. En zo zegt Jesaja 11 in vers 3. Hij ademt ontzag eerbied voor de Heere. Nou, dat deden heel veel koningen op de troon van David niet. En zij die de Heere wel dienden waren zondige mensen. Maar Jezus ademde in alles wat hij deed ontzag voor de Heer. En hij zal recht doen. Hij zal rechtvaardig oordelen. Als Jezus terugkomt, dan zal hij als de koning en de rechter oordelen. Nou, laat dat oordeel maar aan hem over, want dat zal volkomen rechtvaardig zijn. En hij komt wel op voor het recht van de zwakken en de armen die op God vertrouwen. Hij zal hen recht doen. Nou, de kenmerken van zijn koninkrijk zijn dan ook gerechtigheid en vrede. En hij zal de onrechtvaardigen straffen. Die komen niet weg met al het onrecht dat ze hebben gedaan. Hij zal dus al het onrecht wegzetten en dus recht doen. Nou, gemeente, omdat dat zo is, omdat de Heer Jezus is gekomen en de nieuwe tijd met hem is gekomen, en omdat hij terug zal komen om recht te doen, daarom hebben we hoop. Dat is de enige reden waarom we in deze wereld hoop en houvast mogen hebben en mogen uitzien naar een geweldige toekomst. Jezus zal alles rechtzetten als hij terugkomt voor de tweede keer. Dan zal hij voor eeuwig zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde brengen. En dan zal er vrede zijn. Jesaja zag in één keer zijn eerste komst in Bethlehem in nederigheid. En zijn tweede komst in heerlijkheid. Zijn eerste en tweede komst liggen in elkaars verlengde. Dat zien we vaker bij de profeten, dat die eerste en tweede komst in één hoofdstuk bij elkaar worden gehouden. Dat noemen we, mag u weer vergeten, het profetisch perspectief. Er zit natuurlijk nog heel veel tijd tussen de eerste en de tweede komst. Maar doordat ze met elkaar verbonden worden, zegt de Bijbel, maak je niet ongerust, Jezus komt echt terug om alles recht te zetten. Ja, en dan zal de nieuwe aarde, de nieuwe schepping er komen. En iedereen die in hem gelooft en op hem hoopt, zal er eeuwig mogen leven. We zien uit naar een nieuwe aarde. Ja, gemeente, mensen vragen zich af, misschien zit er wel wat met die vraag, komt er ooit een totale wereldvrede? Komt er ooit een einde aan al die conflicten, aan alle onveiligheid, aan dat mensen elkaar kwaad doen in het klein en in het groot? Nou zeker, daar komt een keer een einde aan. En er komt echt wereldvrede. Maar die zullen wij mensen niet tot stand kunnen brengen. Die zal Jezus tot stand brengen. Hij zal de echte vrede brengen waarnaar zoveel mensen verlangen. En dat zal komen op de nieuwe aarde. Want die komt echt. Nou ja, en wij vragen ons wel eens af, hoe zal het nou toch straks zijn op de nieuwe aarde? Hoe zal het nou zijn als Jezus terugkomt? Ja, hoe het precies zal zijn, dat kunnen we nu nog niet weten. Nou, en niet alleen ouderen hoor, die denken daarover na, ook jongeren, want het is, althans op de categorisatie die ik mag geven, heel vaak het gesprek een onderwerp. En dan beginnen de jongeren zelf over, van hoe zal het daar nou toch zijn? Ja, gemeente, dat weten we nog niet voluit. Dat is ons nog niet geopenbaard, nog niet bekendgemaakt. Dat moet nog aan ons geopenbaard worden. En ik zie het zelf als een prachtig cadeau dat God voor ons heeft ingepakt, dat hij voor ons heeft klaarliggen. In de Bijbel wordt het ook wel de erfenis voor de kinderen van God genoemd. En dat hij voor ons zal uitpakken als Jezus terugkomt. Ja, en dan zullen we denk ik niet weten wat we zien en meemaken. Zo geweldig, zo mooi. Maar toch laat Jesaja er ons al wel iets van zien. Met aardse beelden, dat moet ik erbij zeggen. Die wij nu kunnen begrijpen. En dat doet hij aan de hand van de vrede tussen dieren en mensen. Nou, op deze aarde zijn roofdieren die andere dieren aanvallen, doden en opeten. Nou, het is maar goed dat de roofdieren in Nederland in de dierentuinen achter tralies zitten. Wij kunnen niet zomaar bij een tijger in het hok gaan, want dat is gevaarlijk. Nu is het voor een schaap en zeker voor het lam van een schaap niet veilig om bij een wolf in de buurt te zijn. Sinds er weer wolven in Nederland rondlopen, zijn er meerdere schapen door een wolf doodgebeten. De schapenboeren zijn er natuurlijk niet blij mee. En zij moeten dan ook allerlei maatregelen nemen om hun schapen te beschermen tegen de wolven, maar vaak helpen die maatregelen ook nog niet. Maar op de nieuwe aarde zal de wolf vreedzaam samenleven met het lam van een schaap. Vreedzaam. Dat laat vers 6 ons weten. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Hij zal het niet aanvallen en doodbijten, maar hij legt zich vredig bij het lam neer. En dan hoeft hij ook niet meer bang voor een wolf te zijn. Kun je weer vrij uit de bos in. Nou, je moet nu maar eens een kalf van een rund of ander vee bij een leeuw laten. Dan is een kalf zijn leven niet zeker. Maar als Jezus is teruggekomen en de nieuwe schepping, de nieuwe aarde is gekomen, dan trekken ze samen op en een kleine jongen zal ze hoeden. Dat laatste zou nu niet kunnen, want dat zou veel te gevaarlijk voor dat jongetje zijn. Een leeuw hoeden? Nee, niet doen. En ook andere dieren, zoals de koe en de berin, zullen dan vreedzaam samenleven en hun jongen zullen bij elkaar liggen. En een leeuw en een rund zullen beide stro eten. Behalve dat het laat zien dat de leeuw het rund niet zal doen, laat dat ook weer de paradijssituatie zien. Want toen aten dieren elkaar nog niet op, toen aten ze allemaal groen. Plantaardig aten ze. In Genesis 1 vers 30 lezen we dat God aan alle dieren op aarde en aan alle vogels de groene planten tot voedsel gaf. Dat was voor de zondeval. En dat zal weer terugkomen op de nieuwe aarde. En als we nu zouden merken dat een zuigeling bij het hol van een adder aan het spelen is, dan zouden we ons rot schrikken. En dan zouden we natuurlijk direct dat kind bij dat hol weghalen. En we zouden in grote paniek raken als een baby zijn hand zou uitstrekken naar een giftige slang. Je moet er niet aan denken wat er dan zou kunnen gebeuren. Straks, op de nieuwe aarde, in de nieuwe schepping, zal dat geen enkel probleem zijn. Dan kan de baby rustig bij de adder spelen en een giftige slang aaien, want de adder en de slang zullen dan niets doen. Gemeente, we moeten wel voorzichtig zijn in het letterlijk vertalen van alles wat Jesaja in Jesaja 11 zegt naar de toekomst. Want wat Jesaja vertelt over de nieuwe schepping, geeft volgens mij niet letterlijk weer, precies weer, hoe het straks zal zijn op de nieuwe aarde. Ik leid daar in ieder geval niet uit af dat er straks nog baby's geboren zullen worden. Want die worden dan niet meer geboren. Of dat die er dan nog zullen zijn. Of dat een klein ventje letterlijk een kalf, een leeuw, een mestvee zal voeden. Wat Jesaja in dit gedeelte met beelden uit dit leven ons wil laten zien, is dat er straks over heel de aarde vrede en harmonie zal zijn. Dan zal er echt een volkomen wereldvrede overal en altijd en in alles zijn tussen de mensen en de dieren en tussen de dieren onderling. Nou, ik geloof dat er op de nieuwe aarde echt dieren zullen zijn. Er komt een nieuwe schepping, prachtige nieuwe schepping. Hoe het ook zal zijn, één ding weten we zeker. Het verlossingswerk van de Heer Jezus loopt uit op de totale vrede op de nieuwe aarde. De eerste komst van de Heer Jezus, waarmee Hij alles in principe heeft beslist en de nieuwe tijd gekomen is, en die wij in het geloof mogen kennen, zal bij zijn tweede komst volmaakt op aarde komen. Wanneer? Dat zegt de Bijbel niet, moeten we ook niet berekenen, dat is niet aan ons, maar Hij komt terug. En het laat ook wel de wereld zien. De signalen die God in de wereld laat horen, laten ons zien dat Jezus bezig is terug te komen. In de brief van Jacobus staat ergens, de rechter staat al voor de deur. Met de klink al in de handen. Hoeft hem alleen nog maar open te doen. En de zonde en haar gevolgen zullen dan totaal verdwenen zijn. En ook de onvrede in ons hart die er soms kan zijn. Ongenoegen. Of allerlei andere nare gevoelens. Je kunt het je nu nog niet voorstellen. Maar straks als Jezus is teruggekomen, zul je daar nooit op geen enkele manier meer last van hebben. Vrede met jezelf. Wat kun je daar naar verlangen? En in vers 9 wordt deze situatie van vrede en harmonie door God zelf als volgt omschreven. Niemand doet kwaad. Niemand. Niemand sticht onheil op mijn heilige berg. En met die heilige berg wordt de berg Sion bedoeld. Dat is de berg waarop de tempel in Jeruzalem stond en waar de Heere woonde bij zijn volk. Daar gaat het om. Daar woonde Hij bij zijn volk. Nou, daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld dat men straks alleen nog maar op de berg Sion, waar Jeruzalem is, kwaad zal doen. Maar dat betekent dat daar waar God zal wonen, men geen kwaad meer zal doen. En God zal straks wonen op de nieuwe aarde. Sterker, Hij zal in ons wonen. En daar op de nieuwe aarde zal men geen kwaad meer doen. En dat wordt bevestigd door het tweede gedeelte van vers 9, waar gezegd wordt dat kennis van de Heer de hele aarde zal bedekken, zal vervullen. Overal zal straks de Heere gekend worden. En iedereen zal altijd hem dienen. En de mensen die nu op deze aarde God en de Heer Jezus niet willen kennen, zullen er dan op de nieuwe aarde ook niet meer bij zijn. Iedereen wil en kan alleen nog maar God dienen en eren. En dat is het grote doel. Het grote doel is niet allereerst dat wij het perfect krijgen. Ja, dat gunt God ons ook. Maar het eerste grote doel is dat wij God zullen dienen, eren en loven. Alles wat we denken. Alles wat we doen. Nou, dat zal geweldig zijn. En dan komt God aan zijn eer. En dan bereikt hij het grote doel van zijn schepping. Allemaal te danken aan de Heer Jezus. Allemaal te danken aan de genade van God. Want als God in Jezus geen nieuwe tijd had gegeven, zou er ook nooit meer een nieuwe tijd kunnen komen. Maar Jezus is gekomen en zal komen. En het geloof in de Heer Jezus is de weg naar de nieuwe aarde. Dat is ons paspoort, zou je kunnen zeggen. Het geloof in Jezus. Vertrouwen op hem. Hem aanvaarden. Meer niet. Alleen maar vertrouwen op hem. De toevlucht nemen tot hem met al je zonden en met alles wat in je leven is. En wat zal het, vindt u niet, heerlijk zijn op de nieuwe aarde. We weten nog niet hoe precies. Maar ik denk, oneindig veel mooier en grootser dan we nu ooit zouden kunnen verwoorden. De vrede en de veiligheid zullen dan wereldwijd voor eeuwig volmaakt zijn. En die zal ook nooit meer bedreigd worden. Nooit meer. We zullen dan overal veilig zijn. Niet meer bang voor een ander hoeven te zijn. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal niet meer nodig zijn. En niemand hoeft dan nog te vluchten omdat hij bedreigd wordt in zijn eigen land. Op de nieuwe aarde zal ook geen asielminister meer nodig zijn. Op de nieuwe aarde zal geen onrecht, geen geweld, geen criminaliteit, geen aanslagen, geen vandalisme, geen terrorisme, geen oorlog meer zijn. We zullen geen ruzie meer maken. We zullen nooit meer pijn of verdriet hebben. En we zullen nooit meer hoeven sterven. Want de dood is er niet meer. En door de verrekijker van het geloof mogen we die geweldige toekomst al dichterbij halen. Omdat God die beloofd heeft. En de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, zal echt eenmaal komen. Het onvoorstelbare zal werkelijkheid worden. En dat zal nooit meer eindigen. Eenmaal zullen we het zien en meemaken. En daarom, gemeente, houd het vol in het geloof. Blijf hoopvol. Want er is alle reden voor. Er is echt, echt hoop. Amen. daar dankgebed en voorbeders. De andere voorbeders zullen vanmiddag door uw eigen predikant worden gedaan. We zullen nu samen danken en bidden. We danken u, Heere, dat wij gegronde hoop mogen hebben, die gegrond is op uw belofte van een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dank u dat u die gerechtigheid tot stand brengt door de Heer Jezus. Dank u dat u uw Zoon voor ons hebt gegeven en dat we door hem gered mogen zijn en door hem echt hoop mogen hebben. We zien uit naar zijn tweede komst. Dank u dat wij in een wereld vol onvrede en onveiligheid mogen uitzien naar een wereld vol vrede en veiligheid. En dat het dan ook veilig mag zijn in ons eigen leven. We kunnen ons soms ook onveilig voelen door ziekte of door andere zorgen die ons kunnen bedreigen. En de dood zal er niet meer zijn. O Heere, wat geeft u ons ontzettend veel in de Heer Jezus. En wat geeft u ons ontzettend veel in uw belofte voor de toekomst. En we danken u dat u de nieuwe aarde als een erfenis voor ons hebt klaarliggen, die voor ons bereid hebt en dat u die straks aan ons zult geven. En dat dan het volle licht zal mogen doorbreken op deze aarde. En de kennis van u heel de aarde zal vervullen. Geef dat we erbij mogen zijn door het geloof in de Heer Jezus. Laat niemand van ons ontbreken. Help ons om te blijven geloven, te blijven vertrouwen, en ons vast te houden aan wat u belooft. En dan ook echt ervan overtuigd te mogen zijn dat wat u belooft ook echt door u gedaan zal worden. Dat geeft ons moed, hoop, houvast in deze wereld. Geef vrede, Heer. Geef vrede en veiligheid. We willen bidden of u ons ook vandaag verder nabij wilt zijn. Geef ons een gezegende zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. En help ons in ons persoonlijke leven. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu ruimte voor de collecte en ik denk ook voor het zegengebed. Ja. En dan zingen we als slotlied, lied 44 uit Opwekking.
Ik wil jullie een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld te zijn van u, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons leven en maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Ontvang met een open hart in het geloof de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met zijn Heilige Geest is met u en jullie allen. Amen.